Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 9, het 10e en het 18e vers. Hij die uw naam in waarheid kent en nooddruftigen vergeet God niet. 10 en 18 van Psalm 9. We lezen het woord des Heren uit het boek Exodus, allereerst hoofdstuk 33. We lezen daarvan de versen 12 tot en met 23. En daarna uit het volgende hoofdstuk de versen 5 tot en met 9. Allereerst dus Exodus 33, het 12e tot het 23e vers. En daarna Exodus 34, vers 5 tot 9. Na de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 111. Zijn naam is heilig en geducht. En Mozes zeide tot de Heere: zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op. Maar gij laat mij niet weten wie gij met mij zult zenden. En daar gij gezegd hebt: ik ken u bij name en ook gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bid, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten. En ik zal u kennen, opdat ik genade vinde in uw ogen, en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide: zou mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem: indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd zijn, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zeide de Heere tot Mozes: ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt zal ik doen, terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Toen zeide hij: toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide: ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn wien ik zal genadig zijn, en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zeide verder: gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zeide verder: Zie, er is een plaats bij mij. Daar zult gij u op de steenrots stellen. En het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten, en ik zal u met mijn hand overdekken totdat ik zal voorbij gegaan zijn, en wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Vers 5 van het volgende hoofdstuk. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich aldaar bij hem en hij riep de naam des Heeren uit. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich en hij zei: de Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Is van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als we vanavond onze catechismus weer openen, gemeente, dan doen we dat bij zondag 47. Zondag 47. Welke is de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Dat is: geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we mogen vanavond om uw onmisbare zegen komen vragen. En wat hebben we die ook vanavond nodig? We zullen gaan nadenken over datgene wat gij, Heere Jezus Christus, uw kerk hebt leren bidden. En met name zal de eerste bede van het volmaakte gebed onze aandacht vragen, uw naam worden geheiligd. Dan gaat het over u, o God, over wie gij zijt. En wat gij van uzelf geopenbaard hebt, dan gaat het over uw naam, die wij moeten kennen. En we zullen hem inderdaad moeten kennen, voordat we hem ook inderdaad kunnen heiligen en roemen en prijzen. Maar als het nu over deze dingen gaat, heren, dan lopen wij gevaar om daarover te spreken als over een bepaald onderwerp. En onze aandacht te geven aan allerlei facetten die aan dat onderwerp verbonden zijn, die erbij horen. Zodat wij aan het eind van de dienst best het een en ander zullen kunnen hebben geleerd ten aanzien van wat uw woord ons openbaart over uw naam, uw namen. Maar daarmee hebben wij nog niet die kennis die we nodig hebben. En daarmee zijn we nog niet op het punt dat wij uw naam waarlijk heiligen. En daarom, Heere, laat het voor ons vanavond niet een onderwerp zijn waar we bij stilstaan. En laten het niet maar gedachten zijn die wij meedenken, maar laat het werkelijk door uw Heilige Geest tot in ons hart mogen neerdalen. En laten wij waarlijk kennen mogen datgene wat wij moeten kennen van die heilige naam van God. Heere, wilt ge dan ons verstand verlichten en wilt ge onze geest helder maken en wilt ge onze ogen, onze geestelijke ogen openen en wilt u met uw Heilige Geest ons leven vernieuwen. Als we daar geen weet van hebben, Heere, van die wezenlijke veranderingen, van die omkeer, van dat licht dat in de duisternis ging schijnen en van dat gesloten hart dat geopend werd, als wij daar geen kennis aan hebben en geen ervaring van, wilt u het dan door uw Heilige Geest op een onwederstandelijke wijze werken? Dat er dan vanavond getrokken mogen worden, Heere, uit de duisternis waar wij van nature ons allen in bevinden. En dat er dan mensen overgebracht mogen worden uit die duisternis en geplaatst mogen worden in het licht, zodat ze dingen gaan zien die ze nog nooit gezien hebben, dingen gaan beleven die ze ook nog nooit beleefd hebben, dingen gaan ondervinden waar ze ook geen ervaring van hebben, al weten ze er misschien theoretisch best het een en ander van. Maar laat het waarheid, laat het beleving in ons leven mogen zijn, Heere. Er zijn in ons aardse leven ook dingen waarvan we zeggen, een mens zal het meegemaakt moeten hebben. Wil je er echt verstand van hebben? En zo is het in de omgang met u niet anders. We zullen er moeten zijn geweest. We zullen het moeten hebben meegemaakt. En gij zult zo tot onze ziel moeten hebben gesproken, Heere. Willen we het verstaan, willen we het kennen met ons hart. En daar bidden wij om. Zodat alles wat we vanavond bespreken maar niet beschouwing blijft, maar beleving mag zijn of worden. En dat hebben we niet alleen nodig als we nog vreemdelingen van u zijn en nog altijd in de duisternis verkeren. Dat hebben we ook nodig als wij door u op het pad des levens zijn gebracht. En als u het goede werk in ons begonnen zijt. Heere, u bent met dat goede werk dan wel begonnen in mensen die van nature duisternis zijn en bij wie de duisternis nog zo vaak een belangrijk woord spreekt. Mensen die er zo nog maar niet van verlost zijn. Mensen die in vele opzichten steeds maar weer opnieuw dat verlichtende werk van uw Heilige Geest nodig hebben. En als we dan door genade al eens iets hebben mogen leren kennen en leren waarderen en respecteren van de heilige namen van God. Heren, dan is er in die namen, in die zelfopenbaring van u, altijd nog wel weer het een en ander wat we er nog niet van weten. En wat ons nog geopenbaard en bekendgemaakt moet worden. Laat uw geest ons dan ook verder leiden. En wilt u geven, Heren, dat ook in dat opzicht de prediking dienstbaar mag zijn. Nee, de prediking kan het op zich niet doen. We kunnen de dingen wel proberen duidelijk voor elkaars aandacht te plaatsen. En zelfs daarbij zijn we nog geheel aangewezen op het werk van uw Heilige Geest. Ook in het spreken. Om het zo te verwoorden dat het inderdaad overeenkomstig uw woord en waarheid is. En om het dan zo te brengen dat het inderdaad onze aandacht grijpt en vasthoudt. Maar dan nog, Heren, dan blijven wij altijd bij die drempel staan waar wij nooit verder kunnen, waar we nooit overheen komen. Met de ernstigste prediking ook nog niet en met de meest welmenende boodschap niet. De drempel die alleen de Heilige Geest overschrijdt. Die het hart inneemt voor u en voor uw dienst. Laat uw geest ons dan leiden in al de waarheid, Heren. En laat uw geest ons dan voorlichten. En laat uw geest ons onder beslag brengen. En heerschappij hebben in ons hart, in ons denken ook, in ons spreken. En laat de vorst der duisternis verre van ons verwijderd blijven. Heren, laat het hem niet toe om schade aan onze ziel toe te brengen. En laat het hem niet toe om vanavond dit kostbare uur, deze bijzondere gelegenheid waarin gij weer wilt spreken, laat het hem niet toe om deze kerkdienst op welke wijze dan ook voor iemand in ons midden te verstoren. Het zou best kunnen wezen, Heren, dat het voor die of gene de laatste keer is dat hij of zij onder de prediking van het woord verkeert. Dat er iemand in ons midden is die de volgende keer als hij uw stem hoort, die stem hoort als hij voor de rechter staat. We bidden van u dat we met het besef van deze ernst mogen luisteren. En dat we met het besef en in het besef van deze ernst ook oprecht mogen bidden, ieder van ons voor zich in stilte, verlos ons van de boze. En laat hij geen gelegenheid hebben om zijn verwoestend en schadeberokkenend werk in ons hart, in ons leven te verrichten. Gedenk gij om ieder van ons, Heren, en dan denken we ook aan degenen die hier niet zijn, maar die wel met ons verbonden zijn. Mogen we hen afzonderlijk aan u de Heere opdragen en aanbevelen. U weet in welke omstandigheden zij verkeren. U kent ze die niet meer naar de kerk kunnen. Ouderdom verhindert hen daarin en zwakheden van het lichaam en misschien ook wel zwakheden van de geest. Bij het ouderen worden komen er inderdaad vaak veel gebreken, Heren, en behalve dat er dan allerlei eenzaamheid om ons heen kan vallen, kunnen er lichamelijk of geestelijk ook zodanige gebreken komen dat we niet meer naar de kerk kunnen, dat we veel misschien ook niet eens meer begrijpen kunnen. Maar bij u zijn geen onmogelijkheden, Heren. Ook die drempels kunt u over, zodat u ook in de harten van ouden en in de geest van dementerenden toch nog zodanig uw invloed kunt openbaren dat zij ook, op welke wijze dan ook, zaligmakend mogen geloven. Wilt u dat werken, Heren, en wilt u in de afbraak, de aftakeling van het leven doen ondervinden dat uw vertroostingen er zijn en dat die onze ziel willen verkwikken. Heere, gedenk gij ons ook als we veel verdriet moeten meedragen in ons leven. En als ons leven door het verdriet en door de zorgen die we hebben, als het ware omvloerst is. Zodat we misschien ook wel eens de gedachte hebben dat we nooit meer echt blij kunnen zijn. Er is zoveel weg, er is zoveel zorg, er is zoveel dat we hadden, maar dat we niet meer hebben. Dat alle vreugde gestorven lijkt te zijn. Heren, dan nog blijft er over de vreugde in God. Dan nog is het mogelijk dat de ziel op mag leven. En dat het hart vernieuwd mag worden, zoals het hart van Jacob verlevendigd werd. Toen hij te horen kreeg, Jozef leeft nog. En als gij u te midden van rouw en droefenis, Heere Jezus, aan een ziel wilt openbaren, dan kunnen we nog zo neergebogen zijn, maar dan wordt die neergebogen geest toch door uw goedertierenheid opgericht. En dan kunnen we toch verder. Heere, wij bidden van u dat u in nood en smart wil doen ervaren dat gij het hart kent en dat gij de moeite aanschouwt. Zegen onze overheid, heren, dat is een gans ander onderwerp als wat we zojuist noemden in ons gebed. Maar het hoort er ook bij dat we voor degenen die over ons geplaatst zijn voorbeden zullen doen. Al zullen we misschien wel eens moeite hebben met het gebed voor hen die over ons geplaatst zijn. En al zullen we daarom er misschien wel eens moeite mee hebben omdat we de gedachte hebben dat het toch niet helpt. Dat u ons overgegeven hebt aan onze eigen dwaasheden. En dat we, omdat we u de Heere verlaten hebben, we een overheid hebben die van u geboden hoe langer hoe verder afwijkt en ons volk op een heilloze weg al verder voorgaat. Heere, we zien dat in de geschiedenis meer gebeuren. We zien dat in uw woord ook geopenbaard. Dat als we u de Heere verlaten, hoog en laag, dat de wijsheid gaat ontbreken. En het is nog rechtvaardig ook. Want als we u buiten ons leven plaatsen en als we van u niet meer willen weten, Heer, en als er voor u geen plaats meer is en voor uw woord niet meer en voor uw verordeningen niet meer, dan kunnen we toch eigenlijk niet anders verwachten dan dat u ons een keer zult overgeven aan de dwaze keus van ons eigen hart. Maar als dat ons volk te wachten zou staan, zoals dat andere volken getroffen heeft en de voorbeelden zijn er in de geschiedenis zomaar aan te wijzen, als dat ook ons zou moeten treffen, Heere, wat kunnen we dan nog hopen? Daarom mogen we u ootmoedig bidden, wil ook in dat opzicht niet met ons in het gericht treden. Maar wil nog een keer ten goede teweeg brengen. En wilt u, ondanks dat er kennelijk weinig behoefte gevoeld wordt door degene die ons regeren zelf om uw aangezicht te zoeken en van uw wijsheid te begeren, wilt u toch een volk in ons land doen overblijven dat dan voorbeden weet te doen. En dat u de Heere mag aanroepen, opdat we toch ook naar uitwijzen van uw woord zouden mogen worden geregeerd. En opdat toch het oordeel dat inderdaad verdiend is, zou mogen worden uitgesteld. Heren, dat vinden we ook in de schriften. Soms op het gebed van een enkeling maar. Dat u zich laat verbidden. En dat het oordeel niet voltrokken wordt. Heren, mogen er zulke bidders zijn, onder ons en verder ook in ons land en onder ons volk, die u de Heren mogen aanroepen uit de nood, met de bede om ontferming en om barmhartigheid. Heren, zo leggen we onze noden voor u neer. Wilt u ze vervullen? En wilt u onze zonden ons genadig vergeven? En ons horen om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 89, het derde en het vierde vers. 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En het vierde, God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. We staan vanavond dus stil bij de eerste bede van het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. De eerste drie beden hebben allemaal betrekking op God. De Heere plaatst de belangen van God voorop in het gebed, in het ware gebed. Eerst Gods naam, dan Gods rijk en dan Gods wil. Vanavond dus de naam van de Heere. En als het over de naam van de Heere gaat, je zou ook mogen zeggen de namen van de Heere, want de Heere heeft meer dan één naam. De Heere heeft zichzelf meer namen gegeven. Als het over de namen van de Heere gaat, dan gaat het over God zelf. Want in die naam, in die namen van de Heere, laat de Heere iets van zichzelf zien. En omdat er zo'n volheid in God is, is het ook niet mogelijk om het in één naam uit te drukken. En zijn er verschillende namen door de Heere aan zichzelf gegeven. En mogen wij hem met verschillende namen aanroepen. U weet, ik haal even een paar dingen uit onze geloofsleer op. U weet dat we dan kunnen spreken over de persoonsnamen van de Heere. Vader, Zoon en Heilige Geest. We kunnen ook over de eigen namen van de Heere spreken. Zoals de naam Heere. En die vindt u dan in de Bijbel op twee manieren gespeld, geschreven. Soms met kleine letters, soms met hoofdletters. En dat wijst op een verschillende naam in het oorspronkelijke, in het Hebreeuws. Maar voor de rest hebben we dan ook nog de naam God en de God de Almachtige. En zo zijn er nog meer van de eigen namen van de Heere. We kunnen ook denken aan wat dan wel genoemd wordt de wezensnamen van de Heere. Om het anders aan te duiden, zijn eigenschappen. En nog weer anders gezegd, zijn deugden. Daar noemt onze catechismus in de zondag die we vanavond voor ons hebben er ook een paar van. Dan weet u tegelijk wat ermee bedoeld wordt. Wat zijn Gods eigenschappen? Wat zijn zijn wezensnamen? Nou, bijvoorbeeld zijn almachtigheid. En, om ze maar even allemaal te noemen, zijn wijsheid. En zijn goedheid. En zijn gerechtigheid. En zijn barmhartigheid en zijn waarheid. En dat zijn er dan nog maar zes uit de vele. Er zijn er namelijk nog veel meer in de Heilige Schrift. Hier wordt niet gesproken over zijn heiligheid. Hier wordt niet gesproken over zijn alomtegenwoordigheid. Hier lezen we niet van zijn eeuwigheid. Hier lezen we niet van zijn alwetendheid. En zo zou ik nog even door kunnen gaan. Dat zijn ook namen van God die allemaal weer een verschillend aspect, een verschillend facet van God laten zien. We moeten, laten we het daar vanavond maar bij houden, wij moeten, willen we de naam van de Heere heiligen, zoals de eerste bede zegt. Wij moeten de naam van de Heere dan eerst kennen. En dat is inderdaad ook de inzet bij de verklaring van onze catechismus van die eerste bede. Geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En pas daarna, pas als we de Heere recht kennen, komen we toe aan die andere dingen die hier in dit antwoord genoemd worden, pas dan komen we toe aan het heiligen van die naam, aan het roemen van die naam, aan het prijzen van die naam. Dus eerst de naam van God kennen. Daar willen we vanavond onze inzet hebben en daar zal het waarschijnlijk ook wel bij blijven. Kan dat dan? Is het mogelijk voor de mens om God te kennen? Men heeft die vraag gesteld en men heeft die vraag ontkennend beantwoord. God is onkenbaar. En dat vindt u in de praktijk ook terug bij al die mensen die zeggen, ja, ik geloof wel dat er wat is, maar wat? Alsof er inderdaad niet meer te zeggen is dan dat er wat is. Dat er een hogere macht is. Maar er is inderdaad heel wat meer van te zeggen. God is te kennen. Nee, niet in volmaakte zin. Niet op zo'n wijze dat wij kunnen zeggen, nu weet ik alles van God. Nu kan ik God doorgronden. Nee, nee. Dat is met mensen al een geweldige opgave om mensen, de menselijke geest, te doorgronden. Er is in elk mens iets waar je als buitenstaander toch tegenaan blijft kijken en waar je niet in door kan dringen. Nou, als dat dan met mensen al zo is, dan is dat zeker met God zo. God is groot. We vinden dat in het boek Job uitgedrukt bijvoorbeeld. En wij begrijpen het niet. Salomo zegt in het gebed dat hij bij de ingebruikneming van de tempel gebeden heeft, dat de Heere zo groot is, dat zelfs de hemel der hemelen, hem niet kan bevatten, niet kan omsluiten, niet kan begrijpen. Nee, zo is kennis van God niet mogelijk. In de volmaakte, in de absolute zin van het woord. En toch is het mogelijk gemaakt door de Heere dat we in ieder geval zoveel van God leren kennen, dat wij hem gaan eerbiedigen, dat we hem gaan liefhebben, dat we hem gaan gehoorzamen, dat we hem gaan dienen enzovoort. En hoe is het dan mogelijk om God te kennen? Gemeente, omdat God van zijn kant de eerste stap gezet heeft. En dat is, hij heeft zich bekend gemaakt. Hij heeft van zichzelf gesproken. Zie, hier ben ik. En zie, zo ben ik. Wij zouden niet weten van Gods alwetendheid. We zouden niet weten van Gods barmhartigheid. We zouden niks weten van zijn rechtvaardigheid. Als God daar niet zelf eerst van gesproken had. We zouden niet weten van Vader, Zoon en Heilige Geest, van de drie eenheid. We zouden niet weten van God als verbondsgod en God als de Almachtige, als de Heere die dingen eerst niet tegen ons gezegd had. Waar heeft God dat dan gezegd? U zegt in de schrift, ja, dat zeker. Maar niet alleen in de schrift. Er is, en dan denk ik even aan wat we daarover vinden in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, er is nog een ander boek waaruit we God kunnen kennen. Althans, verschillende dingen van God. Dat is in het boek der natuur. Leest u daar wel eens in? Leest u wel eens in het boek der natuur? Waarin, ik citeer de woorden van Paulus in Romeinen 1, waarin ons zijn eeuwige kracht en goddelijkheid worden geopenbaard. Daar heb je nog niet eens de Bijbel voor nodig. Om te weten van de eeuwige kracht en de goddelijkheid van God. Dat laat de Heere ons in de natuur ook weten. Maar nog veel klaarder en nog veel duidelijker en nog veel vollediger openbaart God zich in zijn woord. Dat is waar. In de natuur kunnen we het een en ander van de Heere lezen. Maar daar kun je niet bijvoorbeeld van de genade Gods lezen. Daar kun je niet van die deugden Gods lezen die nodig zijn voor de zaligheid van een zondaar. Dat vinden we in de schrift. En vandaar dat onze belijdenis zegt, God heeft zich nog veel klaarder te kennen gegeven in zijn heilig woord. Maar we hebben dus bronnen waaruit wij kunnen putten als het gaat om de kennis van de Heere. We hoeven niet in het duister te tasten. We hoeven niet af te gaan op onze eigen inzichten. We hoeven niet te blijven staan bij wat mensen over God gezegd hebben. Maar we mogen rechtstreeks naar de bronnen toe die God gegeven heeft. Naar de boeken toe waarin de Heere zijn schrift heeft geschreven. Naar de natuur en naar de schrift. En zo kunnen wij God leren kennen uit die bronnen, uit die boeken, uit datgene wat de Heere daarin gezegd heeft. Wat kunnen we dan kennen van God? En wat is dat dan voor kennis van God waar het hier over gaat? Geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. Betekent dat dat we dan door maar getrouw in die beide boeken te lezen, en te studeren en daarover te mediteren, dat we op deze wijze ons een hoop kennis vergaderen en dat we die deugden van de Here allemaal kunnen noemen en dat we ze nog kunnen onderscheiden, ook in wat we dan in de theologie wel doen, de mededeelbare en de onmededeelbare eigenschappen. Ik noem dat nu maar even, ik ga daar nu verder niet op in. Betekent het dat wij dus al die deugden Gods op de juiste volgorde en kunnen noemen en dat we van alles een bepaalde omschrijving kunnen geven? Is God kennen dit dat wij nu precies kunnen vertellen wat de Heere in zijn woord heeft geopenbaard over zichzelf als de drie enige en hoe de verhouding is van Vader en Zoon en Heilige Geest? En dat we dan spreken van de eeuwige generatie van de Zoon en van het uitgaan van de Heilige Geest van zowel de Vader als de Zoon. En zoveel andere leerstellige dingen meer. Is het dit dat wij precies de betekenis kennen van de naam Yahweh, Heere met hoofdletters, en van de naam Adonai, Heere met kleine letters geschreven. En dat we weten wat El Shaddai betekent. En zoveel andere namen die God aan zichzelf gegeven heeft. Als we dat nu allemaal opgeslagen hebben in ons verstand en als we dat kunnen reproduceren als iemand er ons naar vraagt, hebben we dan die rechte kennis van God waar onze catechismus over spreekt? En waarnaar de verklaring van onze catechismus de Heer Jezus ons leert bidden? En laat ik u eens mogen vragen, kent u de koningin? U zegt, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou ja, als illustratie, kent u de koningin? Ja, natuurlijk kennen we allemaal de koningin. En we weten hoe ze eruit ziet en we weten van haar afkomst en we weten met wie ze getrouwd is. En we weten van haar kinderen en we weten van haar gedrag. We zien er verschillende keren een afbeelding van haar. Natuurlijk, er is niemand hier die zeggen kan, hé, de koningin, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wij kennen allemaal de koningin. Ja, ik vraag u weer, kent u de koningin? Ben u wel eens bij haar geweest? Heb u wel eens thee met haar gedronken? En een gesprek met haar gehad? En bepaalde vragen aan haar gesteld. En bepaalde antwoorden van haar gekregen. U wel eens een wandeling met haar gemaakt. U wel eens uw hart voor haar uitgestort. Haar raad gevraagd. Voelt u, er is verschil tussen kennen en kennen. Wij kunnen allemaal zeggen, we kennen de koningin. Maar als je prins Klaus vraagt, kent u de koningin der Nederlanden, dan krijg je een ander antwoord. Waarom? Omdat hij haar op een hele andere, een hele intieme manier kent, zoals wij, ik mag me vergissen, maar ik denk, zoals wij geen van allen haar kennen. Hij gaat met haar om, al jaren. Hij weet veel meer van haar innerlijk, van haar wezen af dan wie dan ook. Er is verschil in kennen en kennen. Kennen van de Heere, zoals dat hier bedoeld wordt, dat is niet het kennen van hem in de zin van we weten een hele hoop van hem. En we hebben alles wat er in de Bijbel staat en in de gereformeerde dogmatiek wordt uitgewerkt en uitgelegd in ons hoofd. Nee, kennen recht. De Heere kennen, dat is, ik heb hem ontmoet. Ik heb tot hem gesproken. Hij heeft tot mij gesproken. Het is kennen uit ondervinding. Kennen vanuit de ontmoeting. En dan is God een werkelijkheid geworden. Dan is het maar niet een naam, dan is het een persoon. Zoon geworden, de levende God. En dan zijn we met heel ons bestaan door hem en bij hem betrokken geraakt. En dat is een uiterst persoonlijke zaak, gemeente. Zo kun je God alleen maar leren kennen als je hem inderdaad heel persoonlijk ontmoet. Dat is niet van horen zeggen. Dat is niet vanuit de opvoeding of zoiets. Dat is niet ik ken God omdat mijn vader hem ook kende. Maar dat is ik heb hem zelf ontmoet. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nou, dat is niet het deel van iedereen. Dat is ook niet het deel van alle kerkmensen. Er zijn heel wat mensen die dan nog wel het een en ander van God weten. En in die zin ook God wel kennen. Maar op diezelfde afstandelijke manier als dat de meeste Nederlanders de koningin kennen. Zonder ooit echt een ontmoeting gehad te hebben. En zonder ooit te hebben beleefd. Dat God een levende werkelijkheid is. Het bleef alles theorie. Het bleef alles op een afstand. Maar de ware kennis die hier bedoeld wordt en die ook noodzakelijk is. Zullen wij ooit de naam van de Heere leren heiligen en roemen en prijzen. De ware kennis, de rechte kennis van God. Dat is die kennis die ik ontvang als ik hem ontmoet. En die komt dan inderdaad uit die boeken, maar, nou begrijpt u wel, dan kan ik dat zomaar niet uit die boeken, uit de natuur en uit de schrift distilleren en mezelf toe-eigenen. Dan heb ik wel een leermeester nodig. Een leermeester. Is die er? Is er een leermeester die deze boeken gebruikt en die ze voor mijn aandacht plaatst? En die me zo kennis van God geeft, ja, die leermeester is de Heilige Geest. En daarom het rechte verstaan van de schrift, ook als het gaat over de kennis van God, is alleen maar daar waar de Heilige Geest zich aan het woord paart, waar woord en geest een eenheid gaan vormen en waar de geest het woord gaat verklaren aan mijn ziel en toe gaat passen aan mijn hart. Zoals de schrift het ook zegt, al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Of laat ik een woord citeren uit het 31ste hoofdstuk van de profetie van Jeremia. Een heilsbelofte die overigens in het boek van Jeremia niet zo heel dik gezaaid zijn. Maar ze zijn er toch, ook bij deze tranenprofeet. Laat ik u een paar versen mogen lezen uit Jeremia 31. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer een iegelijkse naaste en een iegelijkse broeder leren, zeggende, kent de Heere, want zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. En hoe is het mogelijk dat ze hem allemaal kennen, doordat de Heere doet wat ik zo pas ook las, doordat de Heere zijn wet in hun binnenste gaat geven, en doordat de Heere zijn wet in hun hart gaat schrijven, en doordat de Heere ze door zijn Heilige Geest zelf dat onderwijs geeft. Het is dus allemaal afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Ja. Maar dat moet u dan niet zo verstaan en dat moet u niet zo gebruiken dat u zegt van nou ja, als het dan allemaal van de Heilige Geest afhankelijk is en als de mens daar niks aan toe kan voegen, dan ja, dan heeft het ook niet zoveel nut om ons met deze dingen bezig te houden. Dan wordt het hooguit verstandswerk en ja, dan loop je alleen maar gevaar om jezelf te bedriegen. We moeten dan eigenlijk maar wachten totdat het de Heilige Geest belieft en behaagt om in ons hart te werken. Want dat is een redenering die ook weer niet naar de schrift is. En dat klopt natuurlijk ook wel. Dat is niet naar de schrift, dat is ook niet naar de natuur. Met wat voor kinderen heeft een leerkracht op school de meeste moeite? Met kinderen die niet zo goed mee kunnen komen. Wel, een goede leerkracht kan zich nog een klein beetje op dat niveau ook verplaatsen. En kan nog een stapje lager komen om dat kind dat niet zo goed mee kan komen toch ook nog te benaderen in zijn of haar denkwereld. Maar de meeste moeite heeft een leerkracht met een kind dat altijd met wat anders bezig is. Wat je ook vertelt, de gedachten van dat kind gaan allerlei andere kanten op. En het hoort niet eens wat er gezegd wordt. En als het er al even bij is, dan heeft het ergens in wat het hoort zo weer aanleiding om met zijn eigen gedachten bezig te zijn. Dat zijn de moeilijkste leerlingen. Daar kun je het minste aan kwijt. De Heilige Geest, als hij zulke leerlingen heeft, die altijd maar met wat anders bezig zijn. En die altijd maar hun eigen gedachten de vrije loop laten. En die altijd allerlei andere dingen belangrijker achten. En geen acht geven op zijn aanwijzingen en op zijn onderwijzingen. Dat zijn voor de Heilige Geest ook de moeilijkste leerlingen. En daarom staat het niet goed met ons, gemeente, als wij geen moeite wensen te doen om thuis te raken in de openbaring Gods, in de natuur en in de schrift. Dan klopt het ook niet wat wij beleven met wat de 111e psalm zingt in de berijming. Want daar lees je die regels die ooit daarin, en dat is in het onderzoek van Gods geboden, van Gods bevelen, van Gods openbaring, die ooit daarin zijn lust genoot, voor wie dat ooit eten en drinken in geestelijk opzicht geworden is, voor wie dat ooit een begeerlijke zaak geworden is, die doorzoekt die ijverig en bestendig. Oh ja, er zijn ook wel eens momenten van inzinking en van traagheid. En ze moeten ook wel eens gecorrigeerd worden en er weer helemaal bij gehaald worden. Maar op de bodem van het hart ligt toch die begeerte om meer en meer van hem te mogen kennen. Meer en meer van die God en van de openbaring van die God. En als ik het dan omdraai, dan mag u antwoord geven op de vraag wat dat dan voor christenen zijn, die misschien wel grote woorden spreken en die God met de mond roemen, maar die er eigenlijk nooit wat voor doen om God te leren kennen. Om God beter te leren kennen. Door nooit bijvoorbeeld eens te mediteren over zijn deugden. Wat zijn dat nou voor christenen, als ze de naam van christen dan inderdaad dragen en er ook prijs op stellen om zo aangesproken te worden. Wat zijn dat nou voor christenen die al hun tijd of veel van hun tijd gebruiken om de dingen van deze wereld na te jagen en daar druk mee te zijn. En die allerlei lectuur lezen en allerlei programma's beluisteren of bekijken. Maar die eigenlijk nauwelijks belangstelling voor God en goddelijke zaken aan de dag leggen. Is daar geestelijk leven? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. En u moet het zich ook maar niet verbeelden dat het er wel is, als u daar in dat, wat ik zo pas zei, uw beeld getekend vindt. Tijd voor dit en tijd voor dat en tijd voor nog veel meer. Maar niet voor God en niet voor hoe krijg ik God tot mijn deel. En hoe leer ik de genade Gods beter kennen. Maar waar de liefde tot God in het hart is uitgestort. En dat is onmisbare voorwaarde om werkelijk hongerig en dorstig te zijn naar de kennis van hem. Waar de liefde van God in het hart is uitgestort. Daar trekt die liefde die God in het hart heeft uitgestort ons altijd weer naar die godsopenbaring toe. Opdat ik hem kenne. Waar de liefde Gods in het hart is uitgestort, daar krijg je de situatie, dan krijg je dit levensbeeld dat ons vorige week zondag op zo'n uitnemende wijze door dominee Baars aangewezen is. Dan gaat een mens aan de voeten van Maria, van de Heere Jezus zitten. En dat is het liefste plekje waar je bent. Of niet? Nu, de leermeester is dus de Heilige Geest. En de boeken waar de Heilige Geest gebruik van maakt, dat zijn de natuur en dat zijn de schrift. En daar laat God dan het een en ander van zichzelf in zien. Ja, en u geeft onze catechismus een aantal dingen aan. En u begrijpt, ook zonder dat ik het zeg, denk ik wel, dat het eigenlijk niet doenlijk is om op al die dingen nu breed in te gaan. Ik had gedacht om 2 maal over deze zondag te preken, maar als ik op zijn almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid afzonderlijk in zou moeten gaan, en ik zou dan ook nog de andere deugden noemen, die in de schrift ons ook getekend worden en die hier niet genoemd worden, dan heb ik in ieder geval aan 2 preken over deze zondag niet genoeg. Dan konden we wel een half jaar verder zijn. Laat ik, om recht te doen aan wat onze catechismus zegt, maar een paar dingen noemen. In de natuur, en zeker ook in de schrift, wordt ons gesproken van de almachtigheid Gods. Als je het maar zien wil, om je heen. En dan kun je beginnen bij de zon, de maan, de sterren, de planeten, het gans heelal. Je kunt ook beginnen bij, om een ander voorbeeld te noemen, het menselijk lichaam. En als je daar een keuze uit wil maken, dan kun je beginnen bij het menselijk oog. En dan zie je er al wat van de almachtigheid Gods. Ja, als je het maar zien wil. En als je maar erkennen wil dat dat allemaal niet toevallig is. En dat dat allemaal niet uit de natuur voortgekomen is. Maar dat er een schepper achter zit. Een formeerder. Dat er één achter zit die het eerst bedacht heeft. En toen gemaakt heeft. En ook nog door zijn almachtige kracht onderhoudt. Zijn almacht. Om van onder de indruk te raken, gemeente. Lees er maar eens wat van sterrenkunde bijvoorbeeld. Lees er maar eens wat van anatomie van een menselijk lichaam. Lees maar eens hoe een menselijk oog in elkaar zit. Duizeltje. En daar is nu de almachtigheid Gods achter. En die komt daarin uit. En niet alleen daarin. Ik ga met u naar de Heilige Schrift om te raadplegen wat de Heilige Schrift over de almachtigheid Gods zegt. Ook over die grootheid van de schepper. Schepper van de einden der aarde die nog moede, nog mat wordt. Maar denkt u met mij ook een ogenblik over de verlossing? Is daar ook niet een almachtige kracht van de Heere voor nodig? Zou God ons hebben kunnen verlossen? Zou hij zondaren van hun zonde, van de schuld en van de besmetting, maar ook van de slavernij van de zonde hebben kunnen verlossen als hij beperkt zou zijn in zijn macht? Als hij machtig zou zijn, maar niet almachtig. Zou hij het dan hebben kunnen winnen van de vorst der duisternis, die ook machtig is? Zou hij het dan hebben kunnen winnen van die machtige vorst, die een slaaf van de mens gemaakt heeft, omdat die mens zichzelf in zijn macht gegeven heeft en verkocht heeft om zonde te doen? Is er geen almachtige God voor nodig om mijn gesloten hart te openen? Hoeveel grendels hebt u op uw hart van nature? Hoe onwillig en hoe verhard zijn we in het kwaad. Wie kan dat hart buigen? Wie kan die wil inwinnen? Dan toch alleen maar een almachtig God. Wat is het als een zondaar tot bekering komt? Dat is niet minder een wonder als toen God hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Wat is er als een mens tot bekering komt? Dat is een niet geringer wonder dan wanneer er een uit de doden opgewekt wordt. Want tot bekering komen, wedergeboren worden, dat is van dood levend worden. Daar is een almachtig God voor nodig. Stof genoeg om te mediteren, gemeente. Geef dat wij u recht kennen. Nou, ga er dan eens voor zitten. Ga er nou eens een uur voor zitten om alleen over die almacht
gods te denken. Dan mag u wat mij betreft bij de natuur beginnen. En dan moet u wel terechtkomen bij dat verlossingswerk zoals dat in de schrift geopenbaard is. Ga daar nou eens een poosje rustig over mediteren. Met het gebed in uw hart of de Heere die overdenking van zijn woord zegenen wil. Zodat dat aspect van wat en wie God is duidelijk voor ons oog mag komen te staan. Voel je dat dat nodig is? Zo God te kennen, wil je hem ooit echt gaan roemen en gaan prijzen? En zo met die andere deugden ook, de wijsheid Gods die hier genoemd wordt, en de goedheid Gods, en de gerechtigheid. Ja, die gerechtigheid. Gerechtigheid is dat God de zonde bezoekt. Dat hij de ongerechtigheid straft. God is de handhaver van het recht. Van het door hemzelf ingestelde recht. En daar is niets op aan te merken op dat recht van de Heere. Hij handhaaft het. Al wordt het nog zo vaak geschonden en al wordt er nog zo vaak inbreuk op dat recht van de Heere gemaakt. Tenslotte zal blijken dat de Heere het recht handhaaft. En dat dat recht ook de gerechte straf over de overtreder brengt. En wie daar een indruk van krijgt, wie God in zijn recht leert kennen, die begrijpt wat iemand gezegd heeft: wee mij dat ik zo gezondigd heb. Wie van dat recht van God een indruk krijgt, die begrijpt David als David bidt: Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Als God zijn strafeisend, zijn vergeldend recht op ons loslaat, gemeente, dan zullen we om moeten komen. Mediteer daar ook maar eens gerust over. Maar dan ook die andere kant van dat recht. Van de gerechtigheid. Want die gerechtigheid Gods veroordeelt u en mij. Maar als we behouden worden, worden we door gerechtigheid behouden. Wist u dat? We worden door gerechtigheid Gods veroordeeld. Zolang we in onze zonde blijven en in onze onbekeerlijkheid voortleven. En wee ons als we zo de rechter moeten tegemoet reizen. Maar als we behouden mogen worden, dan kunt u zeggen dat we door genade behouden worden en ik zal dat niet ontkennen. Maar ik heb evenveel Bijbels recht om te zeggen: Sion zal door recht verlost worden. En hoe zit dat dan? Nou, mediteer daar dan eens over. Met een biddend hart, Heere, openbaar uzelf aan onze ziel, ook in de deugd van uw gerechtigheid. En dat de Heere het ons dan duidelijk zal maken, dat dat alleen maar kan omdat zijn strafeisend recht zich gewroken heeft aan de zoon van zijn liefde op de heuvel Golgotha aan het vloekhout van het kruis. En dat door de gerechtigheid die hij heeft gedragen en waaronder hij verteerd is, het nu mogelijk is dat Sion, dat het volk van God, en dat is een zondaarsvolk, vergiffenis krijgt. En dat de Heere zegt: en nou zal ik nooit meer op u toornen en nooit meer op u schelden, want ik heb getoornd tegen mijn zoon. En het werd zijn dood, maar het wordt uw leven. Christus onze gerechtigheid. O gemeente, dan ben je er nog in geen uur mee klaar. Dan ben je er nog in je leven niet mee klaar. Met het overdenken van de deugden Gods. Zijn barmhartigheid, zijn waarheid. Ach, er zou van alles nog meer te zeggen zijn. En het zou inderdaad de moeite wel waard zijn ook. En misschien moet ik dat nog wel eens doen als God me dat geeft, om met u over al de deugden God zo successievelijk na te denken. Maar dan is het geen theorie meer, hè? Dat voelt u wel. Dan is het levende werkelijkheid. Dan is het beleving. Dan kun je zeggen, ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ik ben er nou zelf het voorwerp van geworden. Van die almachtige kracht. Hij heeft mij uit de grimmige kaken van de geestelijke dood losgemaakt. Hij heeft mij op het pad des levens geplaatst. Hij heeft mij, die onder de gerechtigheid Gods moest bezwijken en omkomen, in Christus willen aanzien. En nou mag ik er hoop op hebben dat ik ook door recht verlost zal worden. En dat de mond van alle tegensprekers een keer gestompt, verstopt zal worden. Dan heb je het meegemaakt. Zoals we dat in ons aardse leven ook hebben, nietwaar? Je moet het meegemaakt hebben dat je kind dodelijk ziek naar het ziekenhuis gebracht werd. Je moet het meegemaakt hebben dat de dokter zijn schouders ophaalt. En dat hij zegt, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik kan u op het moment nog niks zeggen. Je moet het meegemaakt hebben. Al die smart die dan door je ziel heen gaat. En al dat verdriet dat je dan beleeft. En al die spanning die er in je ziel is. En als je het meegemaakt hebt. Dan kun je een ander begrijpen die het ook meemaakt. Dan herken je het. Dan weet je het. En zo is het nou met de kennis van God ook. Je moet het meegemaakt hebben, gemeente. We moeten erbij geweest zijn. En als je dan een ander ontmoet die er ook geweest is. Die ook dat plekje kent. Dan herken je elkaar. Is dat subjectief? Ja, wat zou dat? Wat zou dat nou als dat subjectief is? Daar kan een ander met zijn objectieve redeneringen niet eens inkomen. Maar dan springt de vonk wel over. En dan is er wel die gemeenschappelijkheid. Wel, er zou meer te zeggen zijn. Maar laat ik hiermee eindigen, gemeente. Wat is nou het effect als deze dingen inderdaad in ons leven een plaats hebben? U begrijpt, ik ga niet meer spreken over dat andere, dat roemen en prijzen. Laat dat maar bij levende welzijn tot de volgende gelegenheid liggen. Maar wat is nou het effect als een mens Gods kennis krijgt? Als die naam van God, die heilige naam van God, echt betekenis voor je gaat krijgen, van welke kant dan ook belicht. En dan zul je altijd moeten erkennen dat het nog maar gebrekkig is. Maar wat is het effect daar nou van? Ik noem u drie dingen. Het zal in de eerste plaats dit effect hebben, dat ons leven er anders van wordt. Dat ons leven, laat ik het maar zo zeggen, dat ons leven een geheiligd leven gaat worden. Want door dat onderwijs van Gods geest, uit woord en uit de natuur, door dat onderwijs van Gods geest gaan wij zoveel rijkdom, zoveel heerlijkheid, stap voor stap, beetje voor beetje, gaan we zoveel heerlijkheid en rijkdom in God ontdekken, dat we de wereld ervoor over krijgen. En die willen we er best voor inruilen. En gaan we onszelf er ook voor over krijgen? Ik haalde u die woorden van Paulus aan. Herkent u ze? Opdat ik hem kenne. Goed, Paulus bedoelt dat speciaal op de Heer Jezus. Maar vat dat nou nog eens breder op. Niet alleen maar de Heer Jezus. Maar de drie-enige God. Opdat ik hem kenne. Dat is het eeuwige leven, toch, zegt de Heer Jezus in Johannes 17. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u, zegt hij tegen zijn vader, kennen. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Gemeente, als dat waarde voor je krijgt, ik zeg niet dat je het altijd zo beleeft. Maar er zijn toch duidelijk tijden in het leven van zo'n mens voor wie dat waarde krijgt, dat hij zegt, en dan kan de rest me gestolen worden. Wat zal ik dan nog van mijn tijd gebruiken, van mijn tijd misbruiken, ijdel gebruiken, om allerlei aardse vergankelijke dingen na te jagen. Natuurlijk, je zult je werk moeten doen. En natuurlijk, je zult je roeping hier op aarde moeten verstaan. Maar je betreurt het soms zo dat dat al zoveel tijd kost en dat je nog maar zo weinig tijd over hebt. En als je dan toch nog al zo weinig tijd over hebt om met deze dingen bezig te zijn, omdat aardse zaken toch een legitieme aanslag op die tijd doen en een mens zich er niet aan kan onttrekken aan het beleven en behartigen van zijn verantwoordelijkheden hier in zijn gezin en op zijn werk en met zijn studie enzovoort. En als er dan toch zo weinig tijd maar overblijft, hoeveel zal dat zijn per week? Zou je dan die weinige tijd die je maar over hebt ook nog verkwanselen? Ook nog ijdel doorbrengen? Gemeente, dan heb je geen tijd meer te verliezen. Dan heb je geen tijd meer te verliezen. En als je in die dingen van God en van zijn koninkrijk je lust hebt, je vermaak beleeft, dan kun je ook niet meer zo makkelijk al die tijd verdoen met onnozele praten, met onbelangrijke gesprekken op visites of weet ik wat allemaal meer, op verjaardagen. En dan gaat het ook niet meer over al die onbetekenende dingen van die zere vinger van je neefje en al die andere zaken meer. Dan is er één ding maar belangrijk. Geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En dan vervolgens, en dat is ook een effect, die kennis maakt ook ootmoedig. Nee, niet opgeblazen. Deze kennis niet, die maakt niet opgeblazen. Die maakt niet hoogmoedig, maar die maakt ootmoedig, die vernedert. Om een voorbeeld te noemen, ik denk aan Job. Job, die wist toch heel wel wat van de Heere af. Als de Heer in het begin van dat boek al van Job getuigen kan dat hij oprecht en vroom is, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Wel, van welk mens kan de Heere zo'n getuigenis geven? Maar van Job doet hij het. Job heeft heel wat van de Heere geleerd, maar Job is ook maar een mens. Job is ook stof van jongs af geweest en als hij echt in de benauwdheid komt, dan zegt hij ook verkeerde dingen. En dan denkt hij ook verkeerde dingen. En dan moet God hem nog meer van zichzelf bekend maken. En dat doet de Heere. Toen antwoordde God Job uit een onweder. En dan laat de Heere Job in het boek der natuur lezen. Dan zal de Heere voor het oog van Job eens een paar van zijn schepselen duidelijk voorstellen. De krokodil en het nijlpaard. En dan moet Job er maar eens goed op letten. Op die schepselen van de Heere. En op de almacht Gods die daarin spreekt. En de majesteit van de schepper die in deze dieren zichtbaar wordt. En als Job er goed naar gekeken heeft. En als hij God goed naar het onderwijs van de Heere geluisterd heeft. Dan zegt hij: met het gehoor van het oor heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij. In stof en as, dan legt hij de hand op de mond. Dan zwijgt hij. Deze kennis maakt ootmoedig. Maakt de mens klein. Want hoe meer kennis van God je ontvangt, hoe afhankelijker en ootmoediger de mens zal worden. Want het staat altijd tegenover elkaar, nietwaar? De grootheid Gods en mijn nietigheid. De wijsheid Gods en mijn dwaasheid. En dan in de derde plaats, het ging over de effecten, het ging over de uitwerking die de kennis van de Heere heeft en geeft in het leven van hen die ze beoefenen mogen. Niet alleen heiligt die kennis het leven, niet alleen maakt die kennis ootmoedig, maar die kennis maakt ook begeerig naar meer kennis. Je bent nooit tevreden met wat je weet. Je kunt nooit zeggen, en nu weet ik het, en nu heb ik het bereikt, en nu kan ik het studieboek gesloten laten, en nu hoef ik er nooit meer in te lezen. Nu heb ik mijn diploma op zak. Ergens in het boek Hosea lezen wij, zo zullen wij kennen, en wij zullen vervolgen de Heere te kennen. Laat ik het u duidelijk maken aan de hand van het schriftgedeelte wat we hebben gelezen uit het boek Exodus. Dat had natuurlijk een bepaalde bedoeling dat ik u dat gedeelte ging lezen. Dat is na de zonde met het gouden kalf. En dat is op dat kritieke moment dat de Heere gezegd heeft, nou moet Israël maar zonder mij verder. En gelukkig, gelukkig voor Israël is er dan een voorbidder. Mozes, die in de bres gaat staan en die tegen de Heere zegt, Heere, als dat zo zou moeten zijn, dat u niet meer meegaat, dat uw aangezicht niet met ons optrekt, laat ons dan van hier niet weggaan. Laten we hier dan blijven, want dan zal het omkomen worden in de woestijn. En toen heeft de Heere Mozes aangezicht aangenomen, Mozes gebed verhoord. En Mozes kreeg de toezegging dat ondanks de zonden van Israël de Heere toch mee zou gaan. Nou, dat had Mozes toen geleerd. Gods goedertierenheid, Gods genade. Hij gaat toch nog mee met een zondig volk waar hij verdriet van heeft. Een volk dat hem getergd heeft. En waarvan de Heere van tevoren weet dat het een hardnekkig volk zal blijven ook. Hij gaat toch nog mee. Zo nederbuigend goed is God. En Mozes heeft dat geleerd in het antwoord dat God gaf. En is Mozes dan tevreden? Ja, hij is zielsblij dat de Heere hem die bede gegeven heeft. Maar dan ziet u dat dat geloof van Mozes en dat de kennis die hij nu van God ontvangen heeft hem vrijmoedig maakt om nog meer aan de Heere te vragen. Hij is begeerig naar meer kennis en die zegt, Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Daar heb je het. Dat verlangen naar meer. En hoe komt dat? Omdat het de geest is die de leermeester is. En als de geest ons gaat onderwijzen in de kennis van God, dan is dat die geest van wie gezegd wordt dat hij de diepten Gods onderzoekt. En als het die geest is die zelf voortdurend de diepten Gods onderzoekt. En wat we ons daar dan bij hebben voor te stellen. Als het de geest is die de diepten Gods onderzoekt en die ons als leermeester gegeven is. Gemeente, dan kan het niet anders. Dan geeft hij aan zulke mensen ook de begeerte om de diepten Gods te onderzoeken. Verder geleid te worden. Hem meer en meer te leren kennen. Nu, kent u de Heere? Als u zegt, nee, op de wijze zoals het vanavond voorgesteld is, nee, nee, zo ken ik de Heere niet. Ik ken hem van horen zeggen. Ik ken hem omdat ik van mijn jeugd af aan al van hem gehoord heb. Omdat ze thuis over hem gesproken hebben. Omdat ik er in de kerk geregeld van gehoord heb, ik lees daar ook van in de schrift. Maar als u mij vraagt of ik hem nou eens ooit echt ontmoet heb, dan moet ik zeggen nee, zo niet. Die persoonlijke kennis, de verborgen omgang met de Heere, en die is inderdaad voor zielen waar ze vrezen in woont, maar daar hoor ik dan niet bij. Nou, dan weet u hoe het staat. Als u dat dan nou maar eerlijk onder ogen wilt zien. En als u vanaf dit moment waarin u het eerlijk onder ogen ziet. Maar eens zou gaan vragen. Heere, open toch alstublieft mijn ogen dat ik zien mag. Als u dan met die nood, want dat is een stuk nood. Je blind geboren zijn, ook voor deze zaken. Als je dan met die nood van je leven maar eens tot die God en tot die geest van God zou vluchten. Om te bidden, Heere, onderwijst u mij. En neemt u, o Heilige Geest, mij op uw school. En geef mij kennis van God en goddelijke zaken. Zullen we afspreken dat we dat gaan doen? En niet meer verder leven. Met al die dingen waar we misschien nu zo druk mee zijn, maar die we best allemaal eens terzijde kunnen leggen. Veel ervan tenminste. En ons nou eens echt bezighouden met die wezenlijke dingen. Zodat ons gebed niet zomaar een prevelen van een paar woorden is. Maar de vertolking van wat er aan begeerte en aan hunkering mag leven in onze ziel. Geef ons eerstelijk dat we u recht kennen. Gemeente, het is van levensbelang. Dit is het eeuwige leven. Dit alleen. God kennen. En Christus kennen. Mag u zeggen, ja, dat is me toch in beginsel niet vreemd. Er komt een hele hoop aan tekort. En er zijn inderdaad van die tijden in mijn leven dat ik traag ben. En dat de Heere me soms geen nieuwe dingen kan leren, maar dat hij me de oude dingen nog weer eens een keer voor moet houden, omdat ik ze zo slecht geleerd heb. Ja, laat er inderdaad maar zelfbeschuldiging zijn. Want we komen er wat aan tekort en we zijn van die halsstarrige leerlingen die de Heilige Geest zoveel moeite geven, omdat onze gedachten vaak helemaal niet bij zijn lessen zijn, maar omdat we zo bezet zijn met onze eigen dingen. Maar als het dan toch de begeerte van de ziel geworden is om God te mogen kennen, laat het gebed dan leven in uw ziel. Bij aanvang en bij voortgang. Denk maar weer aan dat woord uit Hosea, Heere, leer mij uw recht kennen. En mag ik ook vervolgen u de Heere te kennen. Geef me er gedurig een heilige lust toe om met deze zaken van zo'n groot levensbelang gedurig bezig te zijn. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria, het derde vers. Laten wij samen danken. Heren, u hebt ons vanavond een ogenblik geconfronteerd met uw heilige naam. En met wie gij zijt. En wat hebben we er eigenlijk nog maar weinig van kunnen zeggen, heren. Het is ook zo'n volheid, het is ook zo'n overvloed. Er is ook zoveel van te zeggen en nog meer, veel meer van te weten dat we nog niet eens zouden kunnen weten. Het gaat ons begrip zo ver te boven. Maar Heere, laat het ons dan uitdrijven. Laat het ons dan zo bezighouden. Zo inspireren als het ware. Om met een hartelijke begeerte tot uw geest te roepen. En van uw heilige geest te begeren dat hij onze leermeester zal willen zijn. En dat hij ons in zal leiden in deze heilgeheim. Daarin is het leven van de ziel, Heere. Zeker van de ziel die gij bezig zijt te verlossen. Laat het in het leven van uw volk en kinderen dan meer en meer ook zichtbaar mogen worden, Heere. Dat hier hun leven ligt. En laten ze de tijd die gij geeft, en die toch al zo kostbaar is, meer en meer mogen gebruiken om met deze dingen bezig te zijn. Om in de stilte te overdenken wat gij van uzelf geopenbaard hebt, zoals de dichter dat deed toen hij zei, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. En dat is het ook, Heere. Als u door uw geest er licht bij geeft en als u door uw geest het toepast, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Heren, zijn we nu vreemdelingen van deze dingen? Laat het zo dan toch niet blijven. Maar geef dat we vanavond aangespoord mogen zijn en ons aangespoord mogen weten om die zo belangrijke dingen nu ook met alle ernst in ons leven te zoeken. Wilt gij uw woord gebruiken om ons stil te zetten als dat nog nooit gebeurd is? Om ons verder te leiden op de weg des levens, als we daarop mochten komen? En gedenk ons allen in uw gunst. Geef ons ook een gezegende biddag aanstaande woensdag. Geef behoefte om te bidden. Geef dat we peilen zullen onze nood. En dat we daarom ook het gebed niet zullen kunnen missen. En dat het ook geen vormendienst zal zijn. Opdat we niet naderen tot u met de lippen terwijl ons hart zich verre van u houdt. Maar laat ons hart erin meekomen. En wees ons zo genadig en goed. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 33ste psalm en daarvan het laatste, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. En dan zullen we die laatste regel toch maar weer anders zingen, nietwaar? Niet weer steeds alle smart, maar heilig alle smart. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.